Amerika dus, in Veldhoven, van Hansap. Zullen we het maar weer eens bijzeggen. Goed, waar begint het mee? Eerst Oscar 51. Ja, zoals bekend zit hij dus nu permanent in de zon al enige tijd. Blijft ook nog een tijdje zo. Daardoor krijgt hij veel te veel energie binnen via zijn zonnepanelen. Er is iets zinnigs mee doen om te voorkomen dat de satelliet te warm wordt. En dus flink wat gaan zenden. Nou, ze hadden al het vermogen flink opgevoerd. Maar nu hebben ze nog wat erbij verzonnen. Een nieuwe truc, een nieuwe mode. Ze hebben nou bedacht twee downlinks tegelijkertijd in te schakelen. Die van de S-band, 2401.200. En van 70 centimeter, 435.300. Beide zenders staan tegelijkertijd aan met dezelfde uplink eraan vastgeknoopt. Namelijk die van 2 meter, 145.920. Dus je kunt nu, als je die satelliet wil gebruiken, jezelf op twee banden tegelijkertijd naar beneden horen komen. Vroeger ging dat echt niet, want dat trok hij niet, maar nu gaat dat prima. Andere modus die doen het dan even niet, dus de 23 up en 70 down BBS die is niet beschikbaar en ook 70 centimeter telemetrie en zo. Hoewel dat af en toe wel even ingeschakeld zal worden door een commandostation, maar ja, dat is dan in Amerika, dat merken wij hier niet. Maar tijdelijk kan er dus eventjes telemetrie op 70 ingeschakeld worden om even te kijken hoe dat de satelliet zich gedraagt. En dan zal dus even ook S-band uitgeschakeld zijn. Maar goed, nieuwe mogelijkheden weer om die satellieten te gaan gebruiken. Altijd een leuke mogelijkheid. Goed, dan het grote verhaal waar het eigenlijk deze week om gaat. En dat is Oscar 16. De goede oude Oscar 16. Die is gelanceerd op 22 januari 1990. Dus die is afgelopen dinsdag 18 jaar oud geworden. En ja, dan denk je, wordt hij volwassen? Nou, hij begon juist erg bejaard te worden. Dat was een beetje het probleem. Want hij begon de laatste tijd al aardig kuren te krijgen. Hoewel hij het toch al langer uitgehouden had dan de andere satellieten van diezelfde lancering. Oscar 16 was tegelijkertijd gelanceerd met drie andere microsats. En twee Eurosats op een Ariane-raket vanaf Kourou, Frans-Guyana. En Oscar 16 was eigenlijk de allereerste officiële microsat van AMSAT. Een kubusvormige satelliet waar een aantal modules in zitten die op elkaar gestapeld zitten. En ja, Oscar 16 moest dus als packet satelliet gaan fungeren, vandaar dat hij ook als PakSat bekend stond. De andere waren dus Oscar 17, 18 en 19. Nou, die hebben het ook best lang uitgehouden. 17 en 18 zijn inmiddels toch wel defect. Oscar 19 doet het nog gedeeltelijk, die zendt nog CW-telemetrie uit. En de andere twee Eurosats waren Eurosat Oscar 14 en 15. Nou, 15 was na enkele omlopen al kapot. Nooit duidelijk geworden waarom. Maar Oscar 14 die heeft het heel lang uitgehouden. Die heeft een heleboel leuke dingen nog gedaan in de loop van de tijd. En die is ook nog een tijd als commerciële satelliet actief geweest, zal ik maar zeggen. Maar goed, Oscar 16 dus. Die was eigenlijk de laatste tijd behoorlijk wat kuren aan het krijgen. En een half jaar geleden is hij helemaal gecrashed. En sindsdien is een commando met Amerika geweest de satelliet weer te herstellen door nieuwe programmatuur in de boordcomputer te laden. En ja, dat hebben ze intussen al wel een dozijn keer gedaan, maar het wil maar niet lukken. Ze hebben wat geheugentesten gedaan en ze zijn er nu achter gekomen dat er toch echt iets van de hardware gewoon kapot is. Ze krijgen het niet voor elkaar om die software stabiel te laten draaien. Soms doet hij het enkele minuten, maar meer ook niet. En dan crasht het weer, dan vallen de beetjes gewoon weer om. Dus het is echt het geheugen wat kapot is. Gelukkig lukt het dan nog wel eens om, als die nog even enkele minuten loopt, om dan nog wat telemetrie, echte telemetrie frames naar beneden te halen. Daaruit blijkt dat de rest van de satelliet het eigenlijk best goed doet. De batterij is nog in een goede conditie, allemaal nog niet zo'n probleem. Maar helaas, de boordcomputer zelf, die dus gebruikt moet worden voor packet en zo, die wil niet meer. Dat betekent dat hij dus ook niet meer te gebruiken is als packet satelliet. Hij moet dus de 1200 bits per seconde packet die in de uplink wordt ontvangen kunnen decoderen en zo. Die moet hij op kunnen slaan in de BBS die in de satelliet zit en zo. En ook weer zelf PSK-signaal gaan genereren voor de downlink. Nou, dat krijgt hij allemaal niet meer voor elkaar. Er zit nog wel een MBL-mode in. Master Bootloader, dat is dus een apart boordje zou je kunnen zeggen, los van de boordcomputer. die het mogelijk maakte om überhaupt de software te kunnen laden en de boordcomputer te kunnen herstarten en dat soort dingen. Maar die werkt helemaal los van de boordcomputer. Maar ja, die kan niet zoveel. Die heeft de laatste tijd wel gezorgd voor wat PSK-uitzendingen voor hele simpele telemetrieblokjes. Maar dat is allemaal zo beperkt, dat is eigenlijk niet zo zinnig. Daarom hadden ze al bijna bedacht om die satelliet maar definitief af te schrijven en hem gewoon uit te schakelen, want ja, het heeft allemaal geen zin meer. Totdat er iemand even op een lumineus idee kwam. Het blijkt namelijk dat in die satelliet en ook in enkele andere microsats hebben ze wat leuke dingen ingebouwd. Er zit ergens ook nog wat extra hardware, een extra boordje en zo, met wat verbindingen en wat trucs, waardoor ze de uplink en de downlink direct met elkaar door kunnen verbinden. Het was eigenlijk alleen bedoeld voor wat testmogelijkheden. En daardoor kan die MBL en zo op een andere manier gebruikt worden. En kan bijvoorbeeld de boordcomputer helemaal omzeild worden. Nou die boordcomputer het dus echt niet meer doet, kunnen ze die ook niet meer gebruiken. Dus nu zaten ze te denken, hé, laten we nou eens gewoon die grap proberen. Is helemaal niet zo bedoeld, is helemaal nooit zo gepland, maar laten we eens kijken of dat kan. Om die uplink ontvanger direct met de downlink zender te verbinden. Nou ja, dan zit er niks digitaals meer in, want daar is de boordcomputer voor nodig, maar dat hoeft ook niet. Je kunt natuurlijk die uplink zender, of de uplink ontvanger die bedoeld is voor FM, want dat is altijd zo bedoeld voor Oscar 16, hè, dus een FM packet uplink met AFSK packet signaal, die kun je natuurlijk ook gebruiken voor spraak FM, waarom niet? En die downlink, die bedoeld was als BPSK zender, dus eigenlijk is dat een dubbel sideband zender. Die kunnen natuurlijk ook gebruiken voor spraak. Waarom niet? Nou, en toen hebben ze zo dat dus doorverbonden en dat bleek prima te functioneren. Dus die uplink ontvanger, FM ontvanger, zit nu gekoppeld aan de dubbelzijband zender voor de downlink. En er zit helemaal niks digitaals meer tussen. Dat is gewoon een directe doorverbinding. En de grap is dus nu dat je die verbinding, ja, dat werkt allemaal perfect, dat je die satelliet dus gewoon kunt gebruiken als half lineair geluid station. Maar niet helemaal, het is eigenlijk maar één kanaal natuurlijk. Met FM uplink en dubbelzijband downlink. Klinkt gek, maar het werkt gewoon. Hebben ze nog nooit eerder gedacht dat dat kon, maar ineens kwamen ze op dat idee. Dat hebben ze dus afgelopen dinsdag de 22e op de verjaardag van Oscar 16 gedaan. Ze hebben het even getest en dat ging zo goed dat ze het meteen maar vrijgegeven hebben. En sindsdien is dus de satelliet beschikbaar voor in deze mode. Gewoon met spraak. Nou, daar hoort dan nogal het een en ander bij. Die uplink is een FM-ontvanger met 15 kHz filter met behoorlijk steile flanken. Dus je moet wel zorgen dat je FM-signaal daar goed in past. Dus je zwaai niet te groot maken. Zeker niet groter dan 5 kHz. Liefst nog minder. En ook wel een beetje zorgen dat je het signaal goed in de doorlaatband neerzet. Dus een beetje dopplokcorrectie toepassen. Hoeft niet al te kritisch, maar toch wel een beetje zorgen dat je FM-uplink in de goede op de goede plaats zit. Maar vooral niet de grote zwaai gebruiken, dat is de mededeling. Nou, en dan komt het in de downlink terecht als een dubbel sideband signaal. Dat betekent dus er zitten gewoon twee SSB signalen, zou je kunnen zeggen. Eén upper sideband en één lower sideband. Kun je kiezen bij de ontvangst welke je wil gebruiken. En overigens zeggen de meeste mensen dat ze het upper sideband signaal iets prettiger vinden klinken dan downlink, dan het lower sideband signaal. Dus ja, je kunt het zelf bekijken wat je handig vindt. Anderen zijn ook met andere demodulatietrucs gaan proberen, zelfs AM, blijkt ook te werken. Alleen niet helemaal lekker, vooral bij QSB en zo, dan is SSB toch beter. Maar een AM detector doet het ook. Nog beter is natuurlijk een synchroon detector, of een echte dubbel sideband detector, als je die hebt. Maar ja, de meeste apparatuur zit dat zo niet in. Dus ja, de praktijk is toch het makkelijkste gewoon maar een SSB ontvanger te gebruiken. Het is dus een beetje wennen. Het lijkt een beetje op wat je bij lineaire relaisstations gewend bent, maar het is toch maar één kanaal. Een ander probleem is natuurlijk Doppler shift. Bij die lineaire relaisstations in mode J, dus 2 meter up, 70 down, daar ben je gewend dat het een inverterend relaisstation is, waarbij dan ervoor gezorgd is dat de Doppler shift en de uplink en de downlink elkaar gedeeltelijk compenseren. Dan heb je dus niet zo'n hele grote doppler shift die je moet corrigeren op 70. Maar in dit geval is natuurlijk die uplink FM. Dus dan heb je helemaal niks met die doppler shift in SSB te maken. Dus dan blijkt dat je op de downlink natuurlijk de volle doppler shift krijgt. Hè? Van plus of min, plus tot min ruim 9 kHz. Bijna 10 kHz in de extreme gevallen. Dus ja, Dat betekent dat je iets meer moet gaan zitten tunen, iets meer moet gaan afstemmen. Nou, daarvoor kan dus inderdaad het gebruik van de AM of dubbel sideband detector prettiger werken, want dan is die afstemming wat minder kritisch. Maar goed, het is even wennen. Verder is het niet helemaal een echt dubbel sideband signaal, want er zit nog een beetje draaggolf tussen. Hij zit niet helemaal onder druk. Dat heeft een voordeeltje dat je dus keurig kunt afstemmen, want je weet gewoon waar je ontvanger neer moet zetten, namelijk zeer obliet op die draaggolf. Dus dan weet je dat ook als er even geen downlink signaal zou zijn, waar je moet zijn met je ontvanger. Dat is wel weer een leuk voordeeltje dus. Verder zit er in de downlink nogal veel ruis. Dat komt echt uit de satelliet, het is niet helemaal duidelijk hoe dat zit, maar het lijkt dus dat misschien wel veel ruis uit de uplink komt, maar dat komt echt uit de satelliet zelf. Ja, verder zit er veel fading op. In de uplink vooral zal dat wel zijn, want ja, de satelliet heeft een kwartgolfsprietje aan de bovenkant zitten voor 70 centimeter downlink. Downlink en een canted turnstile aan de onderkant voor circulair gepolariseerd voor de uplink voor 2 meter. Dat zou overigens linksom circulair gepolariseerd moeten zijn in de uplink. Maar ja, omdat de satelliet nou een beetje tuimelt en roteert, zegt dat niet zoveel. Dus je moet maar een beetje schakelen en een beetje proberen wat het handigste werkt. De fading die is overigens ruim 14 seconden, dus daaruit kun je afleiden dat de satelliet momenteel zo'n ruim 4 keer per minuut om zijn as roteert of tuimelt, wat het ook is. Maar verder is die prima bruikbaar. De uplink is bijzonder gevoelig. Je zou eigenlijk dus heel weinig uplinkvermogen nodig moeten hebben. Maar het niet dat het natuurlijk boven Europa en zeker in het weekend vreselijk druk is in de uplink. En iedereen elkaar weg zit te drukken. Dus ja, dan begint er weer de wedstrijd van wie heeft het meest vermogen. Maar helaas, ja, het is niet nodig. Met heel weinig vermogen in de uplink doet hij het prima. Downlink is ook best sterk, omdat natuurlijk nou al het vermogen in dat ene kanaal gaat zitten. Wat je met een lineaire lesstation natuurlijk niet hebt, want dan wordt het vermogen verdeeld over alle SSB-signalen in de dubbeluitband. Maar nu zit het allemaal in één signaal. Ja, eigenlijk dan twee, hè? Één upper en één lower sideband, maar goed. Maar het is niet verdeeld over een hele doorlaatband, zeg maar. Dus leuk spelen op deze manier. Mensen gaan nu ook wat spelen met verschillende demodulatoren, ook met SDR-technieken die toegepast kunnen worden. En daarmee dus nog een betere detectie te krijgen van het downlink signaal. En ja, wie weet. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat geldt dus nu ook weer. Dat betekent dat er dus geen digitale data meer te ontvangen is van ons K16. Geen BPSK-signalen meer. Wat een leuke oefening was voor ons. Voor wat betreft het proberen dat soort signalen te detecteren. Voor de toekomstige Delphi C3 natuurlijk. Maar goed, dat signaal zijn we dan even kwijt. Dus daar kunnen ze niet meer inschakelen nu. Tenminste niet tegelijkertijd allemaal. Dus dat is wel jammer. Er komt ook geen telemetrie meer op dit moment. Kan wel natuurlijk. Ze schakelen het vast nog wel eens een keer in bij het commandostation om te kijken wat de status is. Want ja, het commandostation heeft nog wel volledige controle verder over de satelliet. In die zin dat ze de zender, de downlinker, zo kunnen uitschakelen als ze willen. En ze kunnen ook het vermogen nog regelen. Ze kunnen een low power zetten als dat nodig is. Dus ze houden af en toe toch wel de batterij in de gaten of die het wel trekt allemaal. Maar op dit moment ziet het er nog steeds heel gezond uit. En best wel een stevig signaal. Was ook al een suggestie van iemand of ook misschien de S-band downlink ook eens ingeschakeld kon worden met dezezelfde grap. Maar dat schijnt dan niet goed te werken, want die modulatie daar is niet goed van die zender. Dus dan krijg je veel te weinig downlink signaal. Dus dat lijkt niet te gaan werken. Nou ja, nou beginnen natuurlijk ook mensen te roepen van als dit nou kan met deze microsat, waarom doen we het dan ook niet met die andere? Zoals dan bijvoorbeeld Oscar 26, die ook maar half werkt, en Oscar 19, die alleen maar CW-telemetrie uitzendt. Nou ja, daar wordt nu over gedacht. Dat gaan ze bestuderen of dat zinnig is en of het daar ook mogelijk is om die satellieten op deze manier een compleet nieuw leven te geven. En daardoor ineens weer een spraakrillen-satelliet erbij te krijgen, want dat is toch wel even grappig. Goed, dus dat is even een spannende ontwikkeling waardoor we ineens een complete mogelijkheid erbij krijgen voor spraakrelais. Oké, wat gebeurt er verder? In de VS, in Florida, gaat een Orlando Hamcation komen, zoals dat heet. Nou ja, een grote bijeenkomst van amateurs. Daar zal ook AMSAT-NA zwaar vertegenwoordigd zijn. Zo ongeveer het hele bestuur is daar aanwezig. met verhalen en demo's, uiteraard ook weer software-defined apparatuur, relaisstations en ontvangers en zenders en noem maar op. Dus dat geeft weer een leuke mogelijkheid. Op 15 maart wordt in de Washington DC omgeving ook een grote Amstrad bijeenkomst gehouden met allerlei activiteiten, lezingen en demo's en noem maar op. Mocht iemand er in de buurt zijn, wip even langs. De president van Amstrad NA die moet opkomen treden in een rechtszaak, nou ja, nog erger. Een grote procedure waarbij een wet moet worden aangenomen die huiseigenaren verbiedt om amateurs beperkingen op te leggen bij hun inrichting van amateurapparatuur inclusief antennes. Dus nou, als dat lukt, zou wel helemaal fijn zijn. Dus dat belooft wat. Goed, ARIS zaken. ARIS verbindingen met Space Station, ja, zoals bekend op dit moment even stilgezet. Bemanning heeft het te druk, maar waarschijnlijk met de komst van de nieuwe bemanning met, of een andere bemanning sowieso, met Space Shuttle STS 122 in februari. Dan zal er wel weer wat gaan gebeuren op dit gebied. Voorbereidingen lopen natuurlijk wel voor nieuwe verbindingen die gepland worden. Ook nieuwe astronauten en cosmonauten worden opgeleid. Zoals ook op 16 januari toen de Russische cosmonaut Alex Kripochka RN3FU ook weer een training heeft gekregen in het gebruik van de apparatuur voor ARIS-verbindingen en zo. Dus het blijft wel komen. Als iemand geïnteresseerd is in het jaarverslag van 2007 van ARIS, dat is te vinden op de Amstrad NA site, op internet. En ja, op die manier kun je op de hoogte houden van allerlei zaken. Even kijken, een heleboel dingen hebben we eigenlijk al gehad, maar nog even doorheen. Oh ja, Oscar 29. Daar hadden we dus het probleem dat die alleen vanuit Japan in en uitgeschakeld kan worden, zeg maar, door het grondstation van de eigenaar van Oscar 29, dus de JARL, de Japanse amateurvereniging, in Tokio. Nou, en die hadden ze dus gevraagd van, kunnen we daar niet ook elders in de wereld iets meer mee doen? Als we moeten helpen met andere commandostations, wie weet. Nou, ze leggen nu even uit vanuit Tokio wat het probleem is. Ze zeggen, ja, zonnepanelen is niet zozeer het probleem, daar komt nog genoeg energie vanaf bij die oude satelliet. Maar helaas, de batterijen geven weer het bekende probleem. De inwendige weerstand van de NICAD-cellen van de batterij is alsmaar aan het toenemen. En die batterijen doen het dus niet meer zo goed. Ze kunnen niet zoveel lading vasthouden. Nu is het zo dat de satelliet nu elke omloop pakweg een derde van de tijd in de schaduw van de aarde zit. Dus ja, dat wil dan niet erg. Maar in het gedeelte dat hij in de zon komt, laden de batterijen wel wat op. Maar niet voldoende. Dus ze kunnen dan wel, als die over Tokio komt, de satelliet inschakelen. Vervolgens gaat hij dan over de Noordpool heen naar Europa. Maar al ergens halverwege Europa, dan is de belasting alweer te groot geweest. En zijn de batterijen te zwaar belast. Dan zakt de spanning weer. En dan komt vanzelf een automatische schakeltruc in werking die dan de zaak uitschakelt. Die zet de zender gewoon uit, omdat de batterijspanning en de boordspanning dus te ver gezakt is. Dan komt er nog bij dat er een power control unit problemen heeft. En het gevolg daarvan is dat als die eenmaal uitgeschakeld is, die boordspanning, en de zender dus bedoel ik, als gevolg van de te lage boordspanning, dat dan de zaak niet meer automatisch weer ingeschakeld wordt als de spanning weer voldoende zou stijgen. Nou, dat moet dan weer gedaan worden door een commandostation. Dus, nou ja, door al dit gedoe hebben ze besloten het maar even heel voorzichtig aan te doen. Dus vandaar dat er maar één, maximaal twee omlopen per dag de satelliet even ingeschakeld wordt. En dan doet hij het even maximaal 20 minuten en dan valt hij weer uit. Maar de rest van de wereld heeft er dan niet zoveel aan eigenlijk. Dus dat is wel jammer. Het is dus vooral voor Japan en nog een stukje Europa, maar dan is het gebeurd. En ze hopen dat de situatie wel iets gaat verbeteren. Over enige tijd zal de periode dat de satelliet in de schaduw van de aarde zit steeds verder teruglopen. Dan heb je kans dat hij dus langer in bedrijf kan blijven. En dan, dat helpt wel iets, maar om nou te zeggen we kunnen hem met meerdere stations inschakelen en aan de gang houden, dat zal niet gaan werken. Ze hopen dat de satelliet over een tijdje nog in een betere situatie komt, want bijvoorbeeld over 2 jaar 2010, dan komt die permanent in de zon. Dus helemaal niet meer in de schaduw van de aarde. En dan zou het wel zo kunnen zijn, als die dan nog steeds een beetje redelijk functioneert, dat die dus permanent ingeschakeld gehouden kan worden, of in ieder geval langduriger. Dat is dan het idee. Maar ze willen dus extra voorzichtig omspringen met de satellieten en geen gekke dingen ermee gaan doen. En ook daarom geen andere stations erbij betrekken om mee te gaan spelen en zo. Over Japan gesproken, die hebben dus het ruimtevaartuig Kaguya rond de maan cirkelen. En die is daar ook van alles aan het doen. Amateurs die zijn daar ook mee aan het spelen. En zo is er iemand met een redelijk eenvoudige apparatuur, normale ontvanger, normale antenne, eigenlijk niet eens zoiets bijzonders. Die is bezig de signalen van Kaguya dagelijks te ontvangen op 2263.6 MHz. Dus, och, wie weet, misschien moeten wat meer mensen daar eens mee gaan hobbyen. Goed, Kerbin Oscar 32 lijkt weer even gecrashed te zijn. Hij zendt wel wat losse packets, maar dat is niet veel zinnigs. Dus die moet misschien ook weer gereset worden. Dat is jammer. Verder, afgelopen maandag is dus die Israëlische satelliet gelanceerd met de Indiase PSLV-raket, waar we vorige week al over hadden. Spannend, zou die het doen? Nou, dat is helemaal goed gegaan. En dat betekent dus dat de volgende lancering waar wij op zitten te wachten, met onder andere Delphi C3 aan boord, waarschijnlijk wel gewoon door kan gaan. En volgens de Delftse Club gaat dat nog steeds gebeuren, voorlopig althans, op 4 maart om 3 uur 53 UTC, dus 4 uur 53 onze tijd, oftewel 9 uur 23 lokale tijd in India. En ja, voorlopig lijkt het daar wel op, hoewel andere bronnen het nog hebben over 7. Maar die hebben misschien die laatste gegevens niet meegekregen. Maar hoe dan ook, dat ziet er dus voorlopig even goed uit. En we wachten het gewoon even af. Of daar nog nadere ontwikkelingen komen en nog weer andere lanceerdata. Maar voorlopig lijkt dat wel al even goed te gaan. Iets anders weer, de Ares Club. Die internationaal alles aan het organiseren is rond verbindingen met het Space Station voor scholen en zo. Die zijn op zoek naar nadere grondstations in verschillende delen van de wereld. Hier in Europa is niet zo nodig, maar er zijn wat hoeken waar niemand zit en misschien helpt dat dan om als relaisstation te gaan fungeren. En ja, dan moet je natuurlijk aan een aantal eisen voldoen, maar goed, mocht iemand daar dringend aan mee willen gaan doen, kan hij zich aanmelden. Maar vanuit Europa is het dus niet zo spannend allemaal. Alle verhalen over Oscar 16 heb ik, dacht ik, allemaal al een beetje bij elkaar gehaald. Zie dat daar nog nieuwe dingen bij zitten. Ja, dan is er een andere, ook wel leuke ontwikkeling. Oscar 11 is weer terug. Die was sinds 20 november niet meer gehoord. Het werd al spannend. Wat gaat hij doen? Komt hij nog een keer terug? Nou, toevallig ook op 22 januari... is die ineens weer ingeschakeld. Dat betekent dat hij dus 3 volledige cycli van 20 dagen uit is geweest. En normaal gaat hij dus 10 dagen aan, 10 dagen uit. Onder controle van de watchdog timer in de satelliet. En ja, dat is een aantal keer niet gebeurd, maar nu schakelt hij weer keurig in. En hij doet het prima. Goede signalen. Het enige is dat er nu een fading op zit, die er eerst niet was. Met een cyclus van een beetje 20 seconden. En dat lijkt erop te wijzen dat de satelliet aan het tuimelen is. Wat een beetje vreemd is. Weliswaar doet de boordcomputer niks meer. En dus ook de actieve standregeling niet meer. Maar hij had altijd nog de passieve standregeling. Met de gravitatiegradiëntstabilisatie. En die heeft toch altijd nog gewerkt. Alleen dat lijkt nu even niet te werken. Dat is een beetje vreemd. Dus hij lijkt een beetje rond te tollen. Op een vreemde manier. Dus daar moeten we ze in de gaten houden. Maar verder doet hij alles normaal, zeg maar. Hij zendt weer zijn bekende blokken data uit en een prima signaal op 145.826. De boordklok is uiteraard weer flink verder achter gaan lopen. Het blijkt inmiddels hoe dat werkt. Die klok die stopt gewoon simpel als de satelliet uitschakelt. En die onthoudt al zijn stand en die blijft gewoon stilstaan totdat de satelliet weer inschakelt. En dan loopt hij weer rustig verder waar hij gebleven was. En daarom loopt hij dus op den duur flink achter. Dat is de reden. De satelliet zit nu permanent in de zon op dit moment. En dat blijft nog tot midden maart. En daarom zal hij het ook voorlopig nog even lekker blijven doen. Waarschijnlijk schakelt hij overigens rond 1 februari weer uit. als hij zijn normale cyclus aanhoudt. En waarschijnlijk gaan we 11 februari weer in. Maar mocht er nog iets met de wordstock timer zijn, dat die gereset wordt, dan kan het zijn dat die 21 dagen later pas inschakelt. Maar goed. Maar voorlopig doet hij het nog wel. Alleen de vraag is wat er later gaat gebeuren. Omdat vanaf maart lijkt het erop dat satelliet permanent in de schaduw blijft. En dan wordt het dus wat lastiger met het resetten en zo. Ja, afwachten. Maar voorlopig dus steeds met die cyclus van 10 dagen. 10,3 aan, 10,4 uit. Nou ja, in de gaten blijven houden. Telemetriekanalen geven geen zinnige informatie op dit moment. Althans, de kanalen 0 tot en met 59 geven allemaal de waarde 0. Maar de statuskanalen, 60 tot en met 67, doen het nog steeds wel goed. Dus dat blijft toch grappig om dat in de gaten te houden. Dan meldt Henk PR3GUO dat de awards voor Andy, oftewel Navoska 61, beschikbaar zijn. De meeste zijn verstuurd inmiddels. Mocht iemand nog zich alsnog willen melden en een award willen, dan kan dit nog steeds. Kunt je nog steeds aanmelden via die site en dan krijg je zo'n ding gewoon keurig toegestuurd. Alle gegevens zijn verzameld, telemetrie en zo, en ook alle Kepler sets sinds de lancering zijn nog terug te vinden op die site. Dus dan kun je nog eens alles terugrekenen en zo. Heeft allemaal zijn effecten. Goed, verder komt binnenkort PC-SAT 1, oftewel Navoska 44, ook weer in de volle zon terecht. Vanaf 9 februari ziet hij geen schaduw meer. En dat betekent dat hij zeer waarschijnlijk wel weer ingeschakeld gehouden kan worden. En dat hij dus weer gewoon packet gaat verwerken. Uit de bekende APRS-activiteiten en zo. En ja, dat is voor Bob WP4 APR een reden om weer voor te stellen om weer eens een gesimuleerde satelliet noodnet test te gaan doen. Dus gesimuleerde noodberichten te gaan relayeren. Zoals eerder ook al gedaan met de verschillende digitale satellieten. Onder andere Oscar 32 kan erbij gebruikt worden, als hij het dan tenminste weer doet. Maar omdat er nu wat meer satellieten met spraak actief zijn, stelt hij voor om daar ook iets gebruik van te gaan maken. Bijvoorbeeld dan met Oscar 16 en ook 50 en 51 daarbij te betrekken eventueel. Maar goed, dat is ook een idee om uit te gaan werken. Ja, en omdat er dus af en toe weer oude satellieten actief worden, beginnen andere mensen te denken van, hé, zou dat niet met nog meer satellieten kunnen? Ja, je weet hè, hou ze eens in de gaten. Luister af en toe eens op een frequentie waar een oude satelliet zat. Wie weet is er weer eentje die iets geks met zijn batterij doet, waardoor die ineens weer kan gaan werken. Tenminste, als hij in de zon zit. Nou, het idee is dat misschien SSAT, oftewel Oscar 53, weer actief zou kunnen gaan worden. Commandostations daarvoor die zijn al lang afgebroken en weer andere dingen aan het doen. Maar mochten amateurs nog die kans hebben om daar eens naar te kijken, dan is dat altijd welkom natuurlijk. Goed, dan is NASA bezig met voorbereidingen voor Space Shuttle lancering natuurlijk. 7 februari staat nog steeds op het programma, maar komende woensdag wordt pas de FRR gehouden, hè, de Flight Readiness Review. En dan wordt de lanceerdatum definitief vastgesteld. In maart gaat dan de volgende lancering komen. Dat is nog even afwachten. Verder wordt er een ruimteopening gepland. Dat wordt, even kijken wanneer is die ook alweer, de 30ste, ja. S'morgens vroeg. Maar dan zijn ja, vanaf 9 uur of 10 uur ergens onze tijd begint die dan. Morgen wordt daar een persconferentie over gehouden. Aan te geven hoe en wat. En dan gaan ze dus weer aan de buitenkant van de Space Station sleutelen. Verder zijn ze bezig de progress die aan het Space Station zit vol te stoppen. Het afval, want die wordt binnenkort losgekoppeld, gaat dan verbranden in de aardse atmosfeer. En een paar dagen later, 5 februari, wordt een nieuwe progress gelanceerd naar het Space Station. We zijn in de Space Station met de Canadarm bezig met allerlei oefeningen en testen, omdat dus een van die zeg maar, elleboogwrichten van de zonnepanelen het niet goed doet. En ze moeten er een aantal inspecteren en zo. Gaan ze ook bij die ruimtewandelingen naar kijken. En ja, verder dus de voorbereidingen voor de koppelingen met de progress die eraan komt en later de shuttle. Hè? Ja, de shuttle, is de, het ziet er nog steeds naar uit dat het wel gaat lukken, 7 februari. Die connector met die sensoren voor de brandstof, dat lijkt nou wel een beetje opgelost. Dus ze kunnen geen verdere vertraging meer, meer krijgen eigenlijk. Dat wordt heel moeilijk. Dus wat het rest, we hopen dat het allemaal op gang blijft gaan. Want ja, die shuttle vlucht STS-122 moet natuurlijk dus module Columbus, Europese module, naar het Space Station brengen. En de vlucht daarna in maart de Japanse module. Ja, dan de verschillende amateursatellieten nog even nalopen. Oscar 7, afwisselend mode A en B. En dat doet hij keurig. Vandaag weer B, dus morgen weer A. Oscar 11 dus weer beschikbaar. Oscar 16 beschikbaar in audio mode, zullen we zeggen. Oscar 19 dus nog voorlopig alleen CW-telemetrie. Maar wie weet. Oscar 27 doet het goed. Oscar 29, het bekende verhaal. Alleen één omloop 's nachts, misschien twee. Oscar 32, misschien tijdelijk problemen. Even afwachten wat ze ermee gaan doen. Oscar 50, 51, 52, allemaal prima in bedrijf en goed bruikbaar. Space Station doet het goed met zijn packet. Elke omloop, keiharde signalen. Geen enkel probleem. Dus, dat zijn zo even, dacht ik, de dingen van deze week. En dan zien we volgende week hoe de ontwikkelingen dan zijn. We gaan eens kijken bij, bij Frans hoe het aangekomen is. PNRC, bij Anno Leonor.
Ja, prima Nico. Dat is leuk nieuws, hè? Zo'n Oscar 16, dat het allemaal weer werkt. Dat is ongelooflijk. Bedankt voor het nieuws allemaal en wellicht dat ik van de week weer eens een keer kan luisteren. Groetjes en tot binnenkort weer. DLO van P1 RX7.